Goedenavond, broeders en zusters. Wij waren de vorige keer bezig met een opsomming, min of meer. In het kort, zo even samenvattend, zo in het algemeen, een opsomming van wat in het Nieuwe Testament zoal werd aangeduid als verborgenheid. Om de eenvoudige reden dat die verborgenheid feitelijk het onderwerp is van alle officiële gelijkenissen. In die opsomming waren wij terechtgekomen in Colossense 1 was dat, meen ik. Ik zal het even zoeken. Colossense, waar gezegd wordt. Nee, het was niet Colossense. Even kijken. Ja, Colossense, zeker. Colossense 1, ja, inderdaad, nog net hoofdstuk 1. Colossense 1, waar gesproken wordt over de verborgenheid, vers 26. De verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, want die was het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te weten. Maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, vers 27, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij, of is, de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u. Vertaald met onder u, maar het moet eigenlijk zijn in u. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen. Vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden in ieder mens volmaakt stellen in Christus. Punt, want dat is het einde van het vers. Opdat wij zouden in ieder mens volmaakt stellen in Christus. Want de gedachte is dat Christus volmaakt is en dat deze volmaakte Christus, die immers het onderwerp is van deze Colossensebrief, dat deze volmaakte Christus woont in de gelovigen, waardoor ook de gelovigen volmaakt staan voor God. Ik zeg er altijd bij, niet voor de buurman, maar wel voor God. Ook niet voor de broeders en zusters. Heeft er allemaal niks mee te maken, dus staat volmaakt voor God. Sluit trouwens aan bij Efeze 5 bijvoorbeeld, waar staat dat Christus zich heeft overgegeven voor de gemeente, opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Dat was even heel snel Efeze 5, vers 6. Eigenlijk vers, ik zeg het verkeerd. Efeze 5, vers 25, 26 en 27, min of meer, waar even heel snel gezegd wordt dat het werk wat Christus nu doet is de roeping niet alleen, maar ook de heiliging en dus reiniging van de gemeente, opdat die gemeente heilig en onberispelijk voor hem zou staan. De vraag is, en slaagt de Heer daarin? Heb het hart niet om nee te zeggen. Of ik weet het niet, of iets dergelijks, hè? Anders maak ik er werk vanavond nog. Nee, natuurlijk slaagt hij daarin. Wie slaagt daarin? Heel goed, de Heer zelf. Die is degene die zich heeft overgegeven voor de gemeente, wij niet. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente, opdat hij die gemeente aan zichzelf zou voorstellen. Zonder vlek, zonder rimpel, heilig en onberispelijk. En u weet waarschijnlijk, Efeze loopt min of meer parallel aan Colossense. Vandaar dat we woorden van gelijke strekking dus ook lezen hier in Colossense. De rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen is Christus in u, in de gelovigen dus, de hoop der heerlijkheid. En Paulus predikt deze boodschap ook, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus. Want een mens is volmaakt als hij is in Christus. Oftewel, een mens is volmaakt als Christus in hem woont. Volmaakt voor God, uiteraard. En over het andere heb ik het vanavond niet, denk ik. Maar nu nog niet in elk geval. Dus, we gaan weer even verder. Dan hebben we nog Colossense 2, vers 2, zou ik eigenlijk even moeten noemen. Maar even in het voorbijgaan dan maar, vooruit. Colossense 2, vers 2, waar staat, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands tot kennis der verborgenheid van God en van Christus. Men heeft erbij tussen gezet, en de Vader, maar dat heb ik niet gedaan. Daarom haal ik het maar wel weer weg. Ja, het is mijn schuld niet. Maar de verborgenheid van God en van Christus, met de betekenis uiteraard de verborgenheid van God, namelijk Christus. Want Christus, de Heer Jezus, de opgewekte uit de dood, is God. Dat het de verborgenheid is, valt ons misschien niet op, maar staat hier wel. En het zal de Joden zeker opvallen, vanuit een oud-testamentische verwachting. Want die verwachten een Messias als de zoon van David. Maar dat die zoon van David tegelijkertijd ook de zoon van God en daarom dus God zou zijn, dat ontgaat hen over het algemeen. En als het hen niet ontgaan is, dan zijn ze kennelijk gelovig, net als wij, behoren tot de gemeente. Maar dat is ons onderwerp vanavond niet. Maar u weet waarschijnlijk, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, dat de Joden geen antwoord hadden op de vraag van de Heer Jezus. Als dan de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En het antwoord is, omdat hij de zoon van God is. En dus God is. En dat ontging hen. Daaruit blijkt inderdaad dat dat een waarheid is die voor de Israëlieten, voor Israël, voor de Joden in het algemeen, verborgen was, zodat het niet zo vreemd is dat het hier staat. U kunt dus met recht een kolossale waarheid natuurlijk. Leuk om hem dan in Kolossen mede te delen. Dan hebben we nog, als we verder over die verborgenheid praten, want ik noem niet alle schriftplaatsen uiteraard, hè, maar dan hebben we nog bijvoorbeeld een heel ander aspect, een negatief aspect van die verborgenheid, dat is die van 2 Thessalonicenzen 2, waar blijkt dat niet alleen Christus verborgen is, maar ook wat men wel eens aanduidt als de antichrist. Dat is een slordige aanduiding, helaas, maar ik gebruik hem ook maar even voor het gemak. Want wat hier daar verteld wordt, is dat niet alleen Christus verborgen is, maar dat ook de grote tegenstander van de Christus, het beest of de hoorn of hoe je dan maar heten mag in de profetieën, dat die verborgen is. Hij is er dus wel, maar hij laat zich niet zien en werkt dus in het geheim, in het verborgene, eigenlijk op dezelfde wijze als waarop Christus zelf dat doet. En dat leest u dan bijvoorbeeld in de samenhang van vers 3 en 7 en 8. Want in vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2 staat dat u niemand verleidde op enige wijze, want de dag des Heren, uit vers 2, want de dag des Heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij, de mens der zonde, de zoon des verderfs. En zoals bekend, alleen dingen die verborgen zijn kunnen geopenbaard worden. En de mens der zonde zal dus in de toekomst geopenbaard worden, zodat we erin lezen dat die zoon des verderfs, de mens der zonde, voorafgaand aan zijn openbaring verborgen is. En de vraag is alleen nog, is dat nu ook al zo? En het antwoord is jawel, want dat staat in vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevraagd. En dan vers 8, en als dan, later dus, zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning in zijn parousia, in zijn toekomst. Dat wil zeggen dat ook de ongerechtige, oftewel de ongerechtigheid, wat eigenlijk hetzelfde is natuurlijk, in het verborgen werkt ook in onze dagen. En we vinden een verlengstuk daarvan genoemd, of in het verlengde daarvan vinden we genoemd in Openbaring 17... Vers 5, de verborgenheid, namelijk het grote Babylon. Dus Openbaring 17. Waar staat in vers 5 over de vrouw, de hoer namelijk, die gezeten is op het scharlakenrode beest, dan wel vele wateren, want dat is allemaal hetzelfde, in de betekenis althans. Er staat en op haar voorhoofd, vers 5 van Openbaring 17, was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En het aardige is dat er even bij staat verborgenheid. Als het woord er niet zou staan, zou je het absoluut niet gemist hebben. Maar het blijft nu eenmaal zo dat Bijbelse waarheden dan toch minstens op 2 plaatsen vermeld dienen te worden. Dat is een heel eenvoudig principe, het principe namelijk dat bij de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan, zodat we voor een bepaalde waarheid dan toch minstens 2 schriftplaatsen moeten vinden. En vinden we ook 2 schriftplaatsen over de ongerechtige die in het verborgen werkt, en de andere is jawel, 1 in 2 Thessalonicenzen 2 en de andere in Openbaring 17. En hij blijkt er ook een naam te hebben, die verborgenheid en ongerechtigheid, namelijk Babylon. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En in vers 7 wordt het nog eens herhaald als er staat: de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. En daarna wordt uitgelegd hoe het zit. Want dan blijkt, maar dan ga ik even heel snel, maar is alleen voor degenen die het al weten, hè? Dan blijkt namelijk dat het Babylon uiteindelijk de aanduiding is van het 8e wereldrijk. Uit een reeks van 7 is dat nooit weg natuurlijk. Maar goed, maar het is het 8e wereldrijk. Het laatste, maar het blijkt te zijn een voortbestaan of een herstel van het 5e wereldrijk, zodat het in die tussentijd inderdaad verborgen is. Dus ook als je het heel letterlijk toepast, kom je zo uit. Nou, daar wil ik verder niks over zeggen, want dat maakt het alleen maar lastiger. Maar het is toch een aardige gedachte, het is voor de getaltechnici onder u, of hoe heet zoiets, hè. 5 blijkt later een 8 te zijn, maar nu aan de negatieve kant van het verhaal. Het Griekse Rijk blijkt te zijn het laatste wereldrijk onder Babylon. Maar hoe dan ook, dat Babel werkt nu in onze dagen in het verborgen. En zoals Christus in het verborgen werkt en wij hem kennen als de geest, de heilige geest, zo kennen wij de ongerechtigheid die in het verborgen werkt. En die wordt in 1 Johannes aangeduid als de geest van de antichrist. Antichrist zal komen, er zijn ook nu vele antichristen. En dan wordt gesproken over de geest van die antichrist die nu werkt. Ook in onze dagen en in de dagen van Johannes natuurlijk in de tijd. Zodat we in een bijzondere tijd leven, een tijd namelijk waarin zowel Christus als de grote tegenstander in het verborgene werken. En vandaar dat sommigen tot de conclusie kunnen komen, blijkbaar, dat er geen God is, dat er helemaal geen hogere macht is, dat die strijd niet aan de gang is enzovoort, want zij zien er niks van. Nee, dat niet, maar het staat wel in de Bijbel dat het zo zou zijn, zodat ook die opmerking dat men er niks van ziet, dat in feite opgevat zou moeten worden als een bevestiging van wat de Bijbel erover leert. Ik kom daar straks nog wel op terug, want we gaan straks hopelijk naar de eerste gelijkenis. Ja, de eerste en tweede zijn het dan. De eerste twee gelijkenissen uit Matteüs 13, waar niet alleen sprake is van de zaaier die het goede zaad zaait, maar er is ook sprake van de tegenstander. Al zijn het maar de vogelen des hemels uit de gelijkenis van de zaaier. Of al is het maar het onkruid en degene die dat zaait in de gelijkenis van het onkruid. En dat is inderdaad degene die in het geheim, stiekem, 's nachts, het onkruid zaait. Dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Zodat we twee plaatsen hebben waar het letterlijk staat en nu in ieder geval al één, waar het ook in de vorm van gelijkenissen staat. Maar zulke zijn er meer natuurlijk. Goed, dat laat ik even wat het is. Ik kijk even of we nog wat hebben toe te voegen aan dit rijtje. Ja, nog twee. De een zou ik moeten halen uit 1 Timotheus. Namelijk 3 vers 16. Dat is er een die overeenkomt met Colossense 2 vers 2. Want in Colossense 2 vers 2 werd gesproken over de verborgenheid van God. Namelijk Christus. En van Christus lazen we dan voluit. Maar er staat gewoon de verborgenheid van God. Christus, als ik het me goed herinner. En iets dergelijks staat iets uitgebreider in 1 Timotheus 3 vers 16. Waar staat buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Waar gaat het nou over? Over de godzaligheid dus. En meer speciaal over de verborgenheid der godzaligheid. Het onbekende daarvan. Dat wat daarvan oorspronkelijk niet geopenbaard was. Maar wat kennelijk hier wel genoemd wordt, want vers is nog lang niet af. Wordt eens toegelicht, hè? De verborgenheid der godzaligheid is groot, dubbele punt. En dan staat er het woordje God, tot mijn spijt. Want wie dat er nou inzet, ik voel me altijd een beetje beschaamd als ik dat moet corrigeren. Want ja, ik hou er helemaal niet zo van, maar ja, soms moet je wel, hè? Soms moet het echt. Maar er staat, de verborgenheid der godzaligheid is, punt 1, groot. Punt 2 is geopenbaard in het vlees. Punt 3 is gerechtvaardigd in de geest. Punt 4 is gezien van de engelen. Punt 5 is gepredikt onder de heidenen. Punt 6 is geloofd in de wereld. En punt 7 is opgenomen in heerlijkheid. 7 punten, dus dat kan niet missen. Gewoon 1 opsomming. De verborgenheid der godzaligheid is... Er komen 7 punten. Waarna de vraag is, wat is de verborgenheid der godzaligheid? Je hebt 7 antwoorden gekregen. Nou, 7... Hoe noemen ze dat? Hinten, ja, goed. Het is gewoon Christus. De verborgenheid der godzaligheid is Christus. Maar dat lazen we in Colossens ook. De verborgenheid van God, namelijk Christus. De verborgenheid der godzaligheid is namelijk Christus. Of, maar dan gaan we het verzwakken. De godzaligheid blijkt vast te liggen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Die ons geworden is... Dit en dat en zo, weet je, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigmaking en heiligmaking en, heerlijk, en heerlijkheid enzovoort. 1 Korinthe 1 was dat dan. Maar hij is ons alles geworden. En het verhaal wat hier staat is het verhaal van de menswording van de Heer Jezus. En daarna, of beter nog, er wordt gesproken over zijn vernedering... Eerst en daarna van zijn verhoging. Van de vernedering wordt weinig gezegd, maar van de verhoging des te meer. Want dat is natuurlijk toch het grote belang van die verborgenheid. Want er staat, die verborgenheid de godzaligheid is groot. Ja, dat zal wel, natuurlijk, want het gaat over Christus. Maar is geopenbaard in het vlees. Dat wil zeggen dat de Heer inderdaad in het vlees gekomen is. Hij die groot was... is in het vlees gekomen. Ik zie daar een vernedering in, overigens. Want ik leg het gewoon dan naast Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Hè. Hij is zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen... is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Opmerkelijk is trouwens dat de dood hierbij niet eens genoemd wordt. Daar gaat het ook niet zozeer om. Het gaat om zijn vernedering. En daarna, en als vervolg daarop... Zijn verhoging, namelijk, is gerechtvaardigd in de geest. Dat slaat wel degelijk op zijn opstanding. Want Christus is gerechtvaardigd door de opstanding. Trouwens, er staat, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. In het laatste vers van Romeinen 4. Is overgeleverd om onze zonde. Dat was in het vlees uiteraard. En is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En de opstanding, dat is zijn komen in de geest... Dus is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Dat slaat uiteraard op zijn hemelvaart. Nee, om het nou plastisch te zeggen. Die hebben hem voorbij zien komen. Want zo ongeveer staat het in Hebreeën 1. Dat is de makkelijkste verklaring. Hè? Dat is een beetje humoristisch misschien. Maar zo staat het in Hebreeën 1. Namelijk, waar staat dat hij is opgewekt. Jawel, maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Ver boven de engelen. En daar handelt het hele hoofdstuk verder over. Christus is hoger dan de engelen. Hij is niet een mens onder de mensen. Hij is veel meer dan dat. Hij is ook niet een engel, hoewel hij dat is in zekere zin. Maar hij is hoger dan de engelen. Dat klopt ook, hij is de aartsengel. Maar dat wou ik nog ook weer niet helemaal zeggen meteen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Maar hij is hoger dan alle andere engelen in elk geval. Want hij is God. En dat staat in Hebreeën 1 en daarna in Hebreeën 2... En verder hebben we natuurlijk gewoon Efeze 1, als er staat dat hij gezet is ver boven elke overheid en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, of in andere volgorde dan. Maar in ieder geval ver boven al deze, ook geestelijke machten, aan de rechterhand Gods. Dus hij is gezien van de engelen en het is deze opgewekte en verheerlijkte Christus, de Christus die uitermate verhoogd is, die ook gepredikt is, of wat, onder de heidenen. En dat is een verborgenheid hoor, gepredikt onder de heidenen. We lazen trouwens er straks in Colossense, dat er stond, welke de rijkdom der heerlijkheid zij van deze verborgenheid onder de heidenen. Want er gaat er dan om dat het evangelie gepredikt werd, niet aan de joden, maar aan de heidenen en zelfs in de eerste plaats aan de heidenen. Ik weet wel dat het chronologisch niet juist is. Tenminste niet als we het toepassen op de dagen van handelingen en de apostelen. Maar in het algemeen, wanneer we het toepassen op het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is het natuurlijk wel zo dat de boodschap eerst gepredikt wordt aan de heidenen, waaruit God zich dan ook de gemeente verzamelt, waarna het alsnog in de toekomst gepredikt zal worden aan Israël. Waarna het overigens weer gepredikt wordt aan de heidenen, maar nu via Israël. Maar dat is in onze dagen niet het geval. Zodat het bijzonder is dat God eerst de heidenen bezoekt, zei Jacobus in Handelingen 15, dat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is precies wat hier staat. Hij is gepredikt onder de heidenen. En geloven die het ook? Komt het daar ook terecht? Het zij u dan bekend, broeders en zusters, dat de zaligheid de heidenen gezond is. En wat doen ze ermee? En die zullen horen, staat er in Handelingen 28. Het staat hier ook. Hij is namelijk geloofd in de wereld. Niet door al die heidenen uiteraard. Hij is geloofd in de wereld. In Israël? Nee, daarbuiten, in de wereld. Ver buiten de grenzen van Israël. Daarbinnen trouwens ook wel natuurlijk, maar speelt hij geen aparte rol. Dus geloofd in de wereld. En is opgenomen in heerlijkheid. En of dat, ja, dat is, je staat te bedenken, ja, is of wordt, maar wordt opgenomen in heerlijkheid of is opgenomen in heerlijkheid, maakt geen verschil. De gedachte is namelijk dat Christus nu heerlijkheid ontvangen heeft en dat deze verheerlijkte Christus gepredikt wordt aan de wereld. Maar als we praten over opname, dan hebben we het inderdaad over uiteindelijk de opname van de gemeente, waarbij de heerlijkheid van Christus als het ware ook wordt aangevuld met de heerlijkheid van de gemeente. Ik zei als het ware, want u mag dat niet te letterlijk opvatten. De gedachte is simpelweg dat de heerlijkheid die Christus heeft uitgewerkt wordt in onze dagen door de roeping van de gemeente. En dat werk inderdaad voltooid wordt in de toekomst. En daar gaat het om. En het loopt dan uit inderdaad op de opname van de gemeente. Maar hoe het ook zij, de verborgenheid en de godzaligheid is Christus. Want die is groot, die is geopenbaard in het vlees, die is gerechtvaardigd in het geest, die is gezien van de engelen, die is gepredikt onder de heidenen, die is geloofd in de wereld en die is opgenomen in de heerlijkheid. Dat is de gedachte. Werd vernederd en verhoogd. En dat is precies het verhaal wat in het Oude Testament verborgen bleef. Nou, ik hoop niet dat ik dat nader hoef toe te lichten. En anders dan vraagt u het maar aan de Heer Jezus, die legde het ooit uit aan Nicodemus, die begreep er ook niks van toen. Dus, nou ja, goed, andere keer maar weer verder, hè. Dus dat was 1 Timotheus 3. En dan hebben we, vers 16 was dat. En dan heb ik er nog één, dat schijnt een heel moeilijke te zijn voor velen. Maar ik moet het toch maar even noemen. Dat is namelijk dat de hele situatie van de verborgenheid ook breed uiteengezet wordt in Openbaring 2 en 3. Helaas ontgaat velen dat. Anderen niet, maar die weten het vaak weer niet te verdedigen. En dat is ook wat jammer. Maar het is namelijk zo dat in Openbaring 2 en 3... bij de beruchte, want dat mag ik wel zeggen langzamerhand, de beruchte zeven brieven vinden. Nee, niet aan de gemeenten in Klein-Azië, want dat is niet waar. Daar begint het misverstand al, hè. Kleine boek, weet je wel. De zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. Dan weet je meteen dat het niet deugt. Want daar zijn ze niet aangeschreven. Want er staat, schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dat is 2 vers 1. Openbaring 2 vers 1. En dan in vers 8, schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. En dan vers 18, vers 12, schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. En dan vers 18, schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. En dat soort dingen meer. Kortom, het zijn brieven die niet geschreven werden aan gemeenten, maar aan engelen van die gemeenten. En hadden die gemeenten dan een engel? Er zijn hele filosofieën die zeggen dat als ergens een plaatselijke gemeente wordt opgericht, dan wordt er ook van bovenaf een engel toegewezen. Wordt gehoord? Dan heeft hij het erg druk, vooral in Nederland natuurlijk. Maar goed, er moeten veel engelen zijn dan. Dat is nooit weg. Nee, dat is natuurlijk niet zo.
Staat wel in Efeze 4.
Hè? Wat staat daar?
Dan gaan de zeven gemeenten die in Azië zijn.
Jawel, daar gaat het hele boek over, maar dat gaat niet over die brieven. Ik heb het nou over de brieven. Nou, de brieven dan zijn niet geschreven aan die gemeente. En er staat er ook niet, maar aan engelen. En wij begrijpen niet, hoezo heeft een gemeente dan een engel of zoiets. We hebben er sommigen uitgevonden dat die engel dan de boodschapper is. En dus wel de scriba zal zijn van de plaatselijke kerkgenootschap. Of iets dergelijks. Of iets dergelijks. Oftewel de secretaris van de plaatselijke vergadering of iets dergelijks. Maar dat is het niet, want een engel is een boodschapper. Niet degene die de boodschappen aanneemt, maar die de boodschappen aflevert. Dus dan wordt het toch moeilijk. Een engel zendt, neemt een boodschap mee, brengt hem weg, haalt hem niet op. Nou, hebben die gemeenten dan een... Dan kun je nog voorstellen dat ze iemand hebben bij wie je de brief op de bus moet doen, zodat die hem dan aan de gemeente zal voorlezen. Hè? Dan krijg je dat weer, maar dan is het toch weer een brief aan de gemeente zelf. En dat staat er namelijk ook helemaal niet. Kijk, de clue is gewoon dat we dienen te vragen, wat is een engel? Dan komen we niet verder dan, een engel is een geest. Nee, dat is in hoofdstuk 1 ook al zo, dus ik zou niet weten waarom het in hoofdstuk 2 niet zal zijn. En dan betekent dus dat het iets is wat wij niet kunnen zien, zodat we, dat we een brief krijgen die ergens geestelijk gedeponeerd wordt, met een geestelijk adres op de voorkant, zodat er toch iets aan de hand is met de geestelijke inhoud van deze brieven. Een overdrachtelijke bedoel ik dus. En dus een typologische. En dat had zo is mogen blijken uit de inleiding tot deze brieven, die men helaas nog heeft geplakt aan hoofdstuk 1, vanaf vers 19. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. En dan staat er, de verborgenheid. Dan ga ik even hoor. De verborgenheid. Waar gaat het over? Over de verborgenheid. Gaan we verder. De verborgenheid der zeven sterren. En het leuke van ster in het Nederlands is dat het eigenlijk het Hebreeuwse woord is voor verborgenheid. Satar namelijk. Een ster, dat heb ik wel eens meer verteld geloof ik. Hè. Een ster is gewoon iets waarvan je niet weet wat het is. Het is een niet geïdentificeerd vliegend object. Dus strikt genomen is een ster gewoon letterlijk een UFO. Precies hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. We weten niet wat het is. Kan ook niet helpen, maar het is een verborgenheid. Bovendien in de Bijbel is het zo dat sterren en engelen als synoniem beschouwd worden, omdat beide aanduidingen zijn van hemelse dingen, hemelse lichamen, hemelse, weet ik veel, dingen. Sterren en engelen. Dus de verborgenheid der zeven sterren, dat is dus twee keer al verborgenheid, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. Maar kandelaren zijn een beeld van degene aan wie het woord is toebetrouwd. En zo kom je dus ook bij de gemeente terecht. En die gemeente bestaat inderdaad in de dagen van het verborgen koninkrijk. Dus dat is niet zo moeilijk. En dan staat er verder, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, zodat u maar ziet dat sterren en engelen gelijk zijn. Het zijn namelijk hemelse lichamen. En ze stellen iets voor. En dan staat er, de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. Over overtollige woorden die we maar weer eens uithouden. De zeven kandelaren zijn zeven gemeenten. En dan komen deze brieven. En deze inleiding heeft kennelijk ten doel aan te geven dat deze brieven niet in hun letterlijke betekenis opgevat moeten of kunnen worden zelfs ook maar. Maar dat er dus alleen een overdrachtelijke betekenis bij overblijft. Waar er nog bij komt dat ze ook nog geteld worden. Het zijn er zeven en het noopt ons om ze op een bepaalde wijze te rangschikken en ook in verband met elkaar te lezen. Dus net als met alle andere dingen die in de Bijbel genummerd worden, of van een aantal genoemd worden. Ze vormen op een of andere wijze een eenheid. Dat is ongetwijfeld met deze brieven ook zo, want in de praktijk blijkt het heel goed te kloppen dat deze zeven achtereenvolgende brieven uitdrukking geven aan de geschiedenis van wat dan het verborgen koninkrijk heet. Dat, ik zei dus niet de geschiedenis van de gemeente, dat is een van de misverstanden. Maar het is de geschiedenis van het verborgen koninkrijk. Dat wil zeggen, het is, geeft achtereenvolgens uitdrukking aan zeven perioden, zal ik dan maar zeggen, zeven globale tijdperken uit de geschiedenis van de gelovigen op aarde, vanaf de dood en opstanding van Christus tot het aanbreken van het geopenbaarde koninkrijk. Beter nog, totdat het geopenbaarde koninkrijk werkelijk gevestigd is. Dat wil zeggen, vanaf de dood en opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. En om dan achteraan te beginnen, dat is het makkelijkste. De brief van Laodicea, de laatste, geeft dus op typologische wijze een uiteenzetting over de situatie van de kerk, of het uiterlijke verschijning althans van wat het koninkrijk zou moeten zijn op aarde in de tijd van na de opname van de gemeente tot aan de 1000 jaren. Dat is trouwens precies de 6e bedeling. Toevallig komt dat mooi uit, de 6e bedeling. En 1 brief eerder zijn we in Philadelphia. Daar lezen we dan ook inderdaad over de opname van de gemeente. Dat klopt dus ook precies. Enzovoorts. En als ik zo verder terugga, dan zult u zien dat we bij de brief aan Sardis, dus nog weer een brief eerder, terecht zijn gekomen in de dagen van de reformatie. Enzovoorts. Ik doe het nou wat raar, omdat ik het achterstevoren doe. Maar ik ga er nou ook niet verder op in. Heeft ook verder geen enkele zin. Maar we dienen erop bedacht te zijn dat we toch in de Bijbel een uiteenzetting vinden op enige wijze van de geschiedenis in de dagen van de verborgenheid. Wat bijzonder opmerkelijk is, omdat in het algemeen natuurlijk zelfs de tijdrekening in de Bijbel stilstaat. De normale chronologie, de normale tijdrekening staat stil. We leven immers in de dagen van de onderbreking tussen de 69e en de 70e week van Daniël. Dat is tijdrekening en dat is onderbroken. Hè? Zodat de geschiedenis van de wereld en van de volkeren eigenlijk niet interessant is. Het blijkt ook dat als in de profetieën van Daniël, maar ook Openbaring, de geschiedenis van de wereldrijken gegeven wordt, dat dan overgesprongen wordt van het Romeinse Rijk, van ijzer, naar de 10 statenbond van ijzer vermengd met modderig leem, en die moet nog verschijnen. Alleen als zover is, dan verdwijnen wij hier toch. Maar in ieder geval, het is een hele grote sprong die gemaakt wordt. De geschiedenis wordt als het ware overgeslagen. Het enige wat aan geschiedenis van belang is voor de heilshistorie en dus voor de Heer zelf, is de geschiedenis van de gelovigen op aarde. En in de praktijk krijg je dan dus een soort beschrijving van wat wij zouden noemen kerkgeschiedenis. Met kerk tussen aanhalingstekens dan. Omdat in het echt natuurlijk de gemeente niet een openbaar lichaam is, maar een verborgen lichaam, een mystieke zaak die voor de wereld niet kenbaar is. Dat is ook wat niet, dat wordt dan ook niet beschreven. Wat die beschreven wordt, is de buitenkant daarvan. Kijk, u moet goed begrijpen, en dan zijn we terug bij een oud onderwerp, dat de gemeente van nu in feite bestaat uit de eerstelingen van het koninkrijk wat zou komen. Nou, duurt die tijd van die eerstelingen wat lang, maar de tijd moet u gewoon vergeten. Wij zijn de eerstelingen van het koninkrijk. Hoe ziet het koninkrijk van Christus eruit? Antwoord wat wij altijd meteen geven is, het ziet er niet uit. Want het komt niet met uiterlijk gelaat. Maar het ziet er niet uit ook, dat is weer wat anders, hè. Het komt niet met uiterlijk gelaat. Jawel, maar dan gaan we zeuren. Hè? Maar je kunt toch aan de buitenkant moet toch een uitwerking hebben. Je moet toch wat van kunnen waarnemen in het leven van de gelovigen en eventueel in de ontwikkeling van de geschiedenis en cultuur en dat soort dingen meer. En dat is ook zo, ja. Nou, hoe dat eruit ziet, dat kom je tegen in Openbaring 2 en 3. Het is niet de beschrijving van de gemeente als zodanig. Het is de beschrijving van de uiterlijke verschijnselen die ermee gepaard gaan. Voor zover er uiterlijk iets is van het koninkrijk, en er is wat natuurlijk, wordt het hier in grote lijnen beschreven. En daar gaat het maar om. Daar ben ik niet mee uitgepraat natuurlijk, maar nogmaals, ik hoef dat verder nou ook niet uit te leggen. Dat doen we wel weer eens Openbaring bespreken of zo. Het gaat erom dat de enige mogelijke verklaring is, mijn zin is althans, van deze brieven. Er zijn veel meer verklaringen van deze brieven geopperd. Maar de meest naïeve is die dat deze brieven geschreven zouden zijn aan 7 in de tijd bestaande plaatselijke gemeenten, in de plaatsen die hier genoemd worden. Want dan moet ik u toch zeggen, en dat is dan mijn mening, die mag je gerust vergeten. Maar dan moet ik u toch zeggen dat ik dat bijzonder naïeve brieven vind dan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van de gelovigen er ooit wat aan gehad zou hebben. Wat voor trooster, wat voor bemoediging vinden wij in deze brieven? Welke bijbelse of welke geestelijke waarheid vinden we erin? Wat zeggen deze brieven ons over de Heer? Welke troost putten wij eruit? Het verantwoord op al die vragen die ik nu stel is eigenlijk niks. Eigenlijk niks. Nee, maar dat dienen ze ook niet voor. Dus de conclusie die je zo al zou moeten trekken, daar dienen ze ook niet voor. En als we al iets vinden waar we troost uit zouden kunnen putten, dan zou ik even wat moeite doen en dan zou ik een gelijksoortig, maar veel uitgebreider, veel beter schriftgedeelte vinden in een van de andere brieven, met name de Paulinische. Hm? Dus dan staat, houd wat je hebt op niemand die kroon nemen. Eh? Ja, moet dat er nou echt staan? Staat het dan ergens anders? Wordt het dan niet beter beschreven? Wat hebben wij dan? Hè? Enzovoorts. En hoe zouden we dat vasthouden? Enzovoorts. Nou, dat zijn allemaal dingen die zou je in andere brieven moeten terugvinden, maar niet in deze. Maar ze staan hier omdat het boek Openbaring spreekt over de wijze waarop de Christus, die er, eenmaal, die er is immers, maar de wijze waarop de Christus zich openbaart, en dan blijkt dat hij dat eerst eigenlijk niet of nauwelijks doet, want dat is de tijd waarin wij nu leven, tijd die ook valt onder deze brieven, en onze tijd valt al speciaal onder de beschrijving van de brief aan Philadelphia, en voor zover hij wordt openbaard, wordt het dan nog even genoemd, maar het is nauwelijks van belang, er is nauwelijks sprake van een openbaring, er is sprake van verberging juist. Maar Openbaring komt daarna, namelijk vanaf hoofdstuk 4, een hoofdstuk wat begint met het noemen van de gemeente die gezeten is in de hemel, en die dus verbonden is met de levende Christus, enzovoort, dus hoofdstuk 4 en 5, en daarna kom je in hoofdstuk 6, en daar wordt de beschrijving gegeven van het aanbreken van de 70ste week van Daniël. En zo gaat het verder. Nou, dat leek me wel genoeg. Dan heb ik nog één ding wat ik direct in samenhang daarmee moet noemen. En daarna komen we toch echt weer terug in Matthäus. Dat is namelijk Openbaring 10. Openbaring 10 en 11 zijn twee teksten. Maar eigenlijk Openbaring 10. Nou, laat ik eerst maar even nemen Openbaring 10 vers 4. Vers 3. Hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult, en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. Johannes had dus keurig verstaan wat ze gezegd hadden, en hij zou het noteren. En toen hoorde hij een stem uit de hemel, die tot hem zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Toen was de vraag, wat hebben de zeven donderslagen gesproken? Waarover spraken zij? Nee, weten we het niet. Over de verborgenheid uiteraard. Daarom wordt het niet opgeschreven. Waarover dus? Over dezelfde dingen als de zeven brieven in Openbaring 2 en 3. Zeven engelen, zeven kandelaren, zeven gemeenten en noem maar op. En hier zeven donderslagen. En daarbij staat, het wordt wel gesproken, maar het wordt niet opgeschreven. Dus is het verborgen. Dus gaat het over dezelfde dingen als Openbaring 2 en 3. Over de verborgenheid. En ik kan het zelfs met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zelfs zwart op wit bewijzen. Want er staat in vers 5... En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, de zee en de aarde, de volkeren en Israël, de zee en de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en is woer bij ding die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen erin is, en de aarde en hetgeen erin is, en de zee en hetgeen erin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Dat wil zeggen, er is nu geen tijd meer. Nieuwe vertaling geeft uitstel, dat er geen uitstel meer zal zijn. Dat is niet goed vertaald, maar dat is wel de betekenis van wat er staat. Een goede verklaring namelijk. Er zal geen tijd meer zijn. Dat wil zeggen, de tijd is nu om. En als de tijd om is en we dus geen tijd meer hebben, is er geen uitstel meer. Want dat is de betekenis, of dat betekent de term echt. Dat er geen tijd meer zal zijn. Wat is dat uitstel? Dat is de verborgenheid. Want de verborgenheid is eigenlijk op te vatten ook als het uitstel van de openbaring of komst van het koninkrijk op aarde. Weet u nog, Pilatus, lang dus voor uw tijd, maar Pilatus vroeg aan de Heer, zijt gij koning? En toen kwam er een antwoord van de Heer, dat eindigde met te zeggen dat degene over wie hij koning zou zijn, die wilde hem niet. En toen zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Dat is ergens in Johannes. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Waarmee dus tegelijkertijd gezegd wordt dat in de toekomst alsnog het koninkrijk hier en dus van hier van deze wereld zou zijn. En als er staat het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, dan betekent dat inderdaad dat als het koninkrijk opgericht is, zou het aanvankelijk geen uiterlijke verschijning hebben, maar later wel. Zal later komen. Zodat inderdaad de tijd van de verborgenheid van het koninkrijk beschouwd kan worden als uitstel van de openbaring van het koninkrijk. En als Israël, als de discipelen vragen aan de Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk weer oprichten, dan zou het antwoord geweest kunnen zijn, nee, nu nog niet. Nog niet. We stellen het eerst een tijdje uit. Waarna Petrus zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar hij deed het wel hoor. De Heer vertraagt de belofte niet, maar hij had er een betere uitdrukking voor. Hij zegt maar, de Heer is langmoedig over ons. Maar hoe dat ook zij is, er neutraal over praat, moet je zeggen, dat uitgesteld wordt, als het ware. Vanaf een bepaald gezichtspunt is het wel degelijk juist. De Heer spreekt er ook in die term over. Het koninkrijk in de tijd zou hebben kunnen beginnen, maar het is niet begonnen vanwege het ongeloof van Israël, en dus komt het pas later. Dat is uitstel. Dat is wat hier staat. Ja? Weet ik uit het hoofd niet, hoor. Leer ik nog eens wat van je. Is het zo? Wat staat er in Psalm 29? Dan? Hoezo? Heb je een notitie gemaakt in je Bijbel? Ja, inderdaad, ja. Ja, die heb ik hier. Ja, dat klopt, ja. Dat is Psalm 29, ja. Heb ik hier in de tijd besproken. Ja. Ja, in Psalm 29 heb je de stem des Heren is op de wateren. En de stem des Heren is met kracht, de stem des Heren is met heerlijkheid. De stem des Heren breekt de sederen enzovoorts. Het zijn allemaal beschrijvingen, typologische beschrijvingen, inderdaad, van de verborgenheid. Ja. Het wachten op de openbaring van het koninkrijk. Ja, dat is juist. Heel goed. Nou, hoe het ook zij, Openbaring 10 vers 6 zegt, er zal geen tijd meer zijn, dat wil zeggen, in tijd in de zin van uitstel. Maar, wat dan wel? Wel, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Dan moet u bedenken dat in voorgaande twee hoofdstukken, 8 en 9, al 6 bazuinen geklonken hebben. En die 6 bazuinen werden geblazen in de beruchte 33 jaar. Zodat we bij de, toen dit verhaal van hoofdstuk 10 begon, wij al terecht waren gekomen, kennelijk, aan het einde van de tijd van de verborgenheid. En dan wordt gezegd, er zal nu geen uitstel meer zijn, nu, als de 7e bazuin klinkt, dan zal de verborgenheid Gods vervuld, en dus voltooid, worden, gelijk als een dienstknecht de profeten verkondigd heeft. Waarna in 11 vers 15 staat, de 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn gewonnen van onze Here en van zijn Christus en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En dat is inderdaad de aanvang van de 1000 jaren, zullen we maar zeggen. Maar het is het eind van de verborgenheid en de definitieve openbaring van het koninkrijk. En het verhaal is dan dit, dat vanaf de dood en opstanding van Christus, het oude tekeningetje maak ik altijd, vanaf de dood en opstanding van Christus, wij te maken hebben met onze dagen die uitlopen op de opname van de gemeente, zet maar weer een pijltje omhoog, waarna alsnog een periode van 7 jaar leidt tot de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniel, want dit is die 70ste week van Daniel, deze 7 jaar. Daarna zijn er nog 33 jaar te gaan, totdat het koninkrijk geopenbaard is en het millennium, de 1000 jaren, beginnen. En de gedachte is, en dat moet u echt altijd goed vasthouden, dat als gesproken wordt over de verborgenheid, is het de aanduiding van de complete tijd uit de heilsgeschiedenis, vanaf de dood en opstanding van Christus tot het begin van de 1000 jaren. Dat is de verborgenheid. Terwijl aan de andere kant ook die heilsgeschiedenis kan worden ingedeeld volgens het schema van de bedelingen. En dan krijg je dat vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus tot aan de opname van de gemeente is de bedeling van de verborgenheid. Kort maar even af. Waarna de 6e bedeling van totaal dus 40 jaar passeert. En dat is de bedeling, kort ik helemaal af, van de volheid der tijden. Uit Efeze 1, vers 9 of 10, of daar in de buurt. Dus dat we moeten oppassen dat er dus een verschil is van 40 jaar tussen de verborgenheid in het algemeen en de bedeling der verborgenheid. Die 40 jaar maakt eigenlijk nauwelijks wat uit op een totale periode van zo pakweg rond de 2000 jaar. Hoor. Dat maakt niet zoveel uit. Vandaar dat het in terminologie ook dikwijls verwaarloosd wordt. Als we er nauwkeurig over spreken, moeten we daarmee oppassen. Want de verborgenheid is de 5e en 6e bedeling samen. Terwijl de 5e bedeling is de bedeling van de verborgenheid. En de 6e bedeling is de bedeling van de volheid der tijden. Dat is nou eenmaal Bijbels woordgebruik. Kan er ook niks aan doen. En de overeenkomst tussen de namen zit er natuurlijk in dat het belangrijkste gebeuren in de verborgenheid is de roeping van de gemeente uit de heidenen tot een hemelse bestemming enzovoorts. Vandaar dat dat dezelfde naam meekrijgt. Maar het neemt niet weg dat de daaropvolgende bedeling, de 6e bedeling, die van de volheid der tijden, ook deel uitmaakt van de verborgenheid van het koninkrijk. Want dat is de bedeling waarin het koninkrijk uit de hemel naar de aarde openbaar wordt. Eerst in de lucht, dan op de Olijfberg, dan op de troon in Jeruzalem. 3 fasen zijn dat. Ja? Jawel, volheid der heiden is een uitdrukking in Lucas 21, waar staat dat Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Nee, dat gaat over de volheid. Daar ben ik even in de war, hoor. Tot de tijden der heidenen vervuld zijn. Er worden allerlei uitdrukkingen door elkaar gegooid. Dit is er één van. Lucas 21 vinden we een uitdrukking. Dat Jeruzalem, vers 24 van Lucas 21. Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En dat loopt tot aan het einde van de 70ste week van Daniël, omdat het hier toegepast wordt op Jeruzalem. De tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen regeren. Ontleent min of meer aan de profetieën van Daniël. En omdat het hier in verband met Jeruzalem staat, duurt het dus inderdaad tot de val van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want daarna wordt Jeruzalem weer opgebouwd enzovoorts door de gelovigen. De gelovige Joden, ja. Dus daar zijn de tijden der heidenen vervuld. Er mag helemaal geen probleem zijn. Voor de wereld lopen die tijden der heidenen net zo goed nog door, hoor. De heidenen komen dan pas aan een hoogtepunt. En de andere uitdrukking die u eerst noemde, dat was de volheid der heidenen. Die komt uit Romeinen 11. Dat is een uitdrukking die nog slechter verstaan wordt dikwijls dan deze uit Lucas 21. Maar in Romeinen 11 wordt gesproken in vers 25... Daar staat, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dat men de uitdrukking dikwijls niet begrijpt, komt omdat het hen ontgaat, dat in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk al over de volheid van Israël, van de Joden in het algemeen, gesproken werd. Want daar staat, in vers 12 van Romeinen 11. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. En hun volheid staat tegenover hun val in vers 12. Hè? Hun val is de val van het Joodse volk. Dat slaat op hun ongeloof uiteraard, een verwerping van de Messias. Hun volheid is uiteraard hun aanneming van de Messias. Hun bekering dus. Hun val is hun verwerping van de Messias. Hun volheid is dus dat ze de Messias alsnog aannemen. En dat is uiteraard ook aan het einde van de 70e week van Daniël. Maar tegenover de volheid van de Joden staat in vers 25 de volheid van de heidenen. Als nou de volheid van de Joden wil zeggen dat ze de Messias aannemen, wat is dan volheid van de heidenen? Dat ze de Messias aannemen. En wat is dat, de heidenen die de Messias hebben aangenomen? Wie zijn dat? Dat is gewoon de gemeente. Heidenen zijn heidenen, maar volheid van de heidenen zijn gelovigen. En dat, daarna staat er dus in zover, of daardoor lezen we in het vers precies wat we elders ook lezen. Namelijk dat een deel van Israël verhard is. In ieder geval totdat de gemeente is opgenomen, want dat is de gedachte. De volheid der heidenen zal ingaan, uiteraard in het koninkrijk. En daarna zal alsnog Israël gaan in het koninkrijk. En dat is het volgende vers. Alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen, zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En daarmee stemmen overeen de woorden der profeten, dat God zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam, en dat hij daarna alsnog Israël zal herstellen. En zo was het dus toch weer terecht in Handelingen 15. Precies dezelfde gedachte. Dus volheid der heidenen komt alleen voor in Romeinen 11. En is daar in de samenhang van het hele verhaal de gemeente. Los van wat volheid betekent en los van wat heidenen voor dingen zijn. De gewone uitdrukking blijkt uit het verband te zijn de aanduiding van de gemeente. Daarmee sloes, hè. En de volheid der tijden der heidenen. De tijden der heidenen zijn de tijden waarin de heidenen regeren in plaats van Israël. Zodat de tijden der heidenen vanzelf ophouden. Daar waar Israël aan de macht komt. En Israël komt pas aan de macht als de Messias verschijnt. Dus praat het over Jeruzalem in Lucas 21. Want dat is de enige plaats waar die uitdrukking voorkomt. Hè? Praat het over Jeruzalem. Zijn de tijden van de heidenen vol als Jeruzalem verwoest wordt en daarna de plaats wordt overgegeven in de handen van de Heer. Dus Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Nu ook? Ja, nog steeds. Hè? Sommigen zeggen dat is in 1948 afgelopen. En anderen zeggen nee, in 1967 was het afgelopen toen ze de oude stad veroverden enzovoorts. Maar dat is allemaal onzin. Ga maar in Jeruzalem kijken en dan kun je zien hoeveel heidenen daar de stad vertreden. Sommige daarvan hebben zelfs Joodse namen. Maar goed, ik zal me niet in dank worden afgenomen wat ik nou weer zeg. Maar doe maar. En Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. Staat trouwens ook in Openbaring 11. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Waar het wel om gaat, is dat in Openbaring 10 dus staat: in de dagen van de zevende bezuin zal de verborgenheid vervuld worden. En de gedachte is deze, dat in die 33 jaar die zeven bezuinen klinken. Dat kan ik nou moeilijk allemaal uitleggen, want dat vergt studie van Openbaring. Maar daar klinken die zeven bezuinen. En de zevende bezuin klinkt helemaal hier aan het eind. Dat is hier dus, hè. Gaat die bezuinen zo. De zevende bezuin. Die klinkt daar, want bij die gelegenheid wordt inderdaad gezegd: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Dat is Openbaring 11, vers 15. Zodat we nou weer lezen 10, vers 7. In de dagen van de stem des zevenden engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Betekent dan dus dat de verborgenheid voltooid en vervuld is aan het einde van de hele zesde bedeling. Zodat de zesde bedeling deel uitmaakt van de verborgenheid. Maar uiteraard niet van de bedeling der verborgenheid. En vandaar dan ook dat de brief aan Philadelphia, want die naam, de brief Philadelphia, laat ik het zo zeggen. De brief Philadelphia, die loopt uit op de opname van de gemeente. Philadelphia, en daarna krijg je Laodicea. De brief Laodicea, die dus van toepassing is op de geschiedenis van de zesde bedeling. En de andere vijf brieven horen hier uiteraard voor in de aanduiding van die geschiedenissen. That's all. Nou, ik kan er beter niet verder op ingaan. Tenminste, niet op die... brieven. Want er zijn de meest verwarrende verklaringen van bedacht. Die allemaal onhoudbaar zijn. En je krijgt zelfs het verschijnsel dat mensen zeggen... Die horen dan bijvoorbeeld over de verklaring die ik nu geef... en vinden dat ook niet al te aardig... en komen dan tot de ontdekking dat die zeven brieven ook kunnen uitgelegd worden... als een uiteenzetting typologisch van de geschiedenis van Israël... en beginnen dat te verdedigen. Wat helemaal dwaas is, want als je de toepassingen van op de gemeente afwijst... moet je niet precies zo'nzelfde toepassing nemen en dat dan toepassen op Israël. Wat helemaal met openbaring niks van doen heeft. En zeker niet met verborgenheid. Dat is nogal dwaas natuurlijk. Er is ook... Verklaringen worden wel meer van schriftgedeelten gegeven. Daar heb ik helemaal niet het minste respect voor. Omdat het niet van originaliteit getuigt, natuurlijk, dat is één ding. Maar het andere ding is, dan verwerp je een verklaring die er bestaat. Die wijs je af en in plaats daarvan neem je een nog moeilijker, maar één die in diezelfde lijn ligt. En dat is natuurlijk helemaal dwaas. Hetzelfde verhaal is de vraag, wie zijn die twee getuigen, zal ik het nog vlug zeggen? Wie zijn die twee getuigen uit openbaring 11? Ik wacht even op de koffie, die komt zo, hè? Wie zijn die twee getuigen uit openbaring 11? Heb je nog niet gebeld? Dan blijkt uit de beschrijving wie het zijn. Kijk, dat gaat zo. Dan blijkt uit de beschrijving wie het zijn. Want er staat, ze hebben macht om water in bloed te veranderen. We kennen alleen maar Mozes die dat kon. En ze hebben macht om de hemel te sluiten. En dan regent het niet. Zelfs 3,5 jaar niet. En daar gaat het ook over. En we kennen maar één die dat kon. Dat is Elia. Dus zijn het Mozes en Elia. Leuk. Daar hebben we nog meer argumenten voor. Nou ja, daar komt hij hoor, Elia is natuurlijk ten hemel gevaren, dus die kan ook nog wel een keer weer terugkomen. En bij nader inzien, Mozes, er werd ook nog gevochten om zijn lichaam, staat een paar hoofdstukken eerder in de brief van Judas. Hè. Er werd nog gevochten om zijn lichaam, dat schijnt hij ook nog nodig te hebben gehad, zodat zijn lichaam ook hier op aarde zoek was. Dus dat zou kunnen. Dan wordt er iemand... Gis, die zegt, hé, maar zo kan ik er ook een uitdenken. Want dan heb je natuurlijk nog Henoch, die wandelde met God en die was niet meer. Dus kan ook Henoch zijn. Ja. Maar dit is zo'n... Sorry, maar dat is zo'n kromme redenering. Om dan te zeggen, het kan ook Henoch zijn. Want het verhaal was niet dat gezegd wordt die twee getuigen zijn lui... die op eigenaardige wijze aan hun eind gekomen zijn. Het verhaal was, ze kunnen de hemel sluiten en ze kunnen water in bloed veranderen. En dat ze op eigenaardige wijze aan hun eind gekomen zijn, dat hebben we er daarna bij bedacht. Dat staat er niet, maar dat hebben we erbij bedacht. Leuke illustratie. Zo van hun taak was nog niet klaar en Mozes had zijn lichaam nog nodig. Jawel, dat kan, natuurlijk kan dat. Maar dat is niet het argument. Dat is alleen een versterking van het verhaal, maar niet een argument. Want je hebt uit openbaring zelf niet de minste aanwijzing dat het Henoch geweest zou zijn. Maar je komt bij Henoch terecht als je dingen die je erbij gaat bedenken nog verder gaat uitbreiden enzovoorts. En met een rare hinkstapsprong van argument op argument op argument kom je dan bij de meest vreemde verklaringen terecht. Dat gebeurt niet. Ik geef dit als voorbeeld, omdat het een eenvoudig voorbeeld is. Maar er zijn veel ingewikkelde zaken nog zo te vinden van verklaringen die ergens weggehaald worden waar je ze niet kunt halen en waar je ze ook niet mag halen. Nou, daar moet ik het bij laten, want we gaan eerst pauzeren en daarna gaan we hopelijk terug naar Matteüs 13. Matteüs 13, waar we de eerste groep van gelijkenissen tegenkomen. Waarvan de gelijkenis van de zaaier de eerste is. En daar wou ik nog even bij stilstaan vanavond. Daar is de bekende gelijkenis waar staat vanaf vers 3 een zaaier, of beter, want er staat eigenlijk de zaaier. De zaaier ging uit om te zaaien. Het was niet zomaar één, het was de zaaier, dan weet u meteen wie dat is. En het zaad is uiteraard het onvergankelijke, het eeuwig blijvende woord van God. Zei Petrus tenminste later in 1 Petrus 1, de laatste versen. Maar goed, de zaaier ging uit om te zaaien. En als ze zaaiden, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten dat zelf op. Want bij de weg schoot het geen wortel. Het ontkiemde niet en het werd daardoor de vogelen gegeten. En dan in vers 5, een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. Dat schijnt zo te gebeuren bij ondiepe grond. Het droogt namelijk uit als de zon erop staat en er is meteen gebeurd. En een ander deel viel in de doornen en de doornen wiezen op en verstikten hetzelfde. Doornen beschouwen als onkruid, dat is duidelijk. En ik heb geleerd, onkruid groeit altijd veel harder dan kruid. Ik heb ook wel eens geleerd, onkruid is dat kruid wat wij liever niet in de tuin hebben. Dus wat voor de een onkruid is, is voor de ander gewoon kruid. Maar ik heb daarnaast ook geleerd dat als je van het kruid in je tuin hebt staan, dan moet je eraan trekken, los, voorzichtig aan trekken, dat wat dan los gaat is onkruid. Of dat wat het hoofd staat is onkruid. Want onkruid groeit sneller en overwoekert het hoogwaardiger kruid. En groeit sneller en daarom heeft het ook minder wortel, staat er ook minder vast in de grond. Dus dat kun je het makkelijker uittrekken. Zo heb ik dat eens een keer geprobeerd. Daarna stond er in mijn tuin helemaal niets meer. Maar wat geen erg makkelijk was, toen hoefde ik alleen nog maar te schoffelen later. Maar goed, nee, daar heb ik dus helemaal geen verstand van. Maar dat even terzijde. En dan heb je ook nog, jawel, in vers 8. Een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het 100, het ander 60, het ander 30 fout. Wie oren heeft om te horen, die horen. Want sommigen horen en bemerken niet. Of horen en verstaan niet. Maar dat staat een paar versen verder. Namelijk in vers 15 of zo. Ja, aangehaald uit Jesaja. Zodat het iets is wat moeilijk is en moeilijk te begrijpen. Dat zal ook wel, maar er staat tegenover dat deze gelijkenis ons verklaard wordt vanaf vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Let u wel op, de vraag, het was zo dat de discipelen tot hem kwamen en vroegen, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? Tot hen door gelijkenissen. Waarna het antwoord kwam vanaf vers 11. En dan, dat eindigt ook met, eindigt dan met vers 17, voorwaar ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Waarna wij dus zitten naast vers 9, wie oren heeft om te horen, die horen. En daarom gaat het ook verder in vers 18 met, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. En dan komt de verklaring. Nou. En dat gij dan, dat wordt niet gezegd tot de scharen, maar tot de discipelen. Aan hen worden de gelijkenissen verklaard. Nou, dan komt hij. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Kijk, deze gelijkenis begon niet met de bekende zin, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Zoals de volgende gelijkenissen min of meer beginnen. Hier in Matthäus. Want het werd in de eerste gelijkenis niet eens gezegd, maar in de verklaring wordt dat alsnog goed gemaakt door heel kort te zeggen, als iemand dat woord des koninkrijks hoort. Dat betekent dus dat het zaad het woord des koninkrijks is. En het woord des koninkrijks is uiteraard de boodschap des koninkrijks. En omdat het een blijde boodschap is, is het dus het evangelie van het koninkrijk. Kort, het evangelie. Maar dat is in ieder geval van het koninkrijk. Misschien moet ik het even toelichten. In het algemeen is het zo dat als we de uitdrukking evangelie des koninkrijks tegenkomen, of in dit geval een woord des koninkrijks, dan is het een boodschap die te maken heeft met het koninkrijk en meer speciaal met de openbaring van het koninkrijk. En daar moet ik dan bij zeggen dat het niet helemaal juist is om dan te zeggen dat dat een boodschap is die wij niet kennen of die slechts thuis hoort in een toekomende bedeling of slechts thuis horen in de dagen van de Heer Jezus. Dat is niet waar. Het woord des koninkrijks of het evangelie van het koninkrijk is altijd aan de orde geweest. Het enige is dat wij weten dat die prediking van dat koninkrijk nu geen effect sorteert om de doodeenvoudige reden dat het een prediking is die in de eerste plaats gedaan wordt aan Israël, tot Israël bedoel ik dus, hè. Met als doel de bekering van Israël, opdat aan hen het koninkrijk zal beginnen. Daar moet het beginnen, dus het moet eerst gepredikt worden aan hen. Maar we weten dat ze niet zullen geloven. We weten ook wanneer ze wel tot geloof zullen komen, zodat de prediking van die boodschap inderdaad niet actueel is. Maar dat maakt die boodschap niet onjuist. De prediking van het evangelie in het algemeen houdt inderdaad in de prediking van de Christus, namelijk degene die nederdaalde uit de hemel, die leed en stierf, maar uit de dood opstond en de koning geworden is van het beloofde koninkrijk. Dat geloven wij ook, dat wordt ook aan ons gepredikt enzovoorts. Dat is misschien niet het belangrijkste voor ons persoonlijk, maar het is wel de inhoud van de boodschap. Al ligt in ons geval, in onze beleving dan, de nadruk niet zozeer op zijn koningschap, maar op zijn priesterschap. Maar of het nou koning is naar de ordening van Melchizedek, of priester is naar de ordening van Melchizedek, in alle gevallen is hij degene die op de troon zit. Aan de rechterhand Gods. En daar gaat het maar om. Zodat in het midden gelaten wordt of het nou gaat over een geopenbaard koninkrijk of een verborgen koninkrijk. Waar het om gaat is namelijk dat de Christus gepredikt wordt. Zie? En doordat het er ook zo staat, blijft dus in het midden of het specifiek van toepassing is op wat hier dan stond. Dus straks op het bord, de openbaring van het koninkrijk in de toekomst of de verberging van het koninkrijk in het heden en verleden. Dat maakt niks uit. Het is gewoon het woord wat zegt dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Handelingen 2. En zeg nou niet dat dat een bedelingen kwestie is. Dat heeft niks met bedelingen te maken. Dat is gewoon puur in het algemeen het nieuwe verbond. Nadat het oude voorbij is. En of het dan gaat over de vijfde, zesde, zevende of zelfs achtste bedeling, dat maakt geen enkel verschil. Het is dezelfde boodschap. Deze Jezus, die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Pas als we daarna vragen, maar wat zijn de gevolgen daarvan? Dan moeten we zeggen, nou, dat er eerst een verborgen koninkrijk is, dat het daarna in een korte tijd geopenbaard zal worden, zesde bedeling, en daarna zal het geopenbaard zijn, zevende bedeling, met als gevolg de verandering van deze oude schepping, waarna begint achtste bedeling, nieuwe schepping. Voor het gemak noem ik dat dan even de achtste bedeling. Maar dat is een nadere uitwerking ervan, maar de prediking blijft, deze Jezus is gesteld tot Heer en tot Christus. En daar gaat het uiteraard om hier, ook in Matthäus 13. Nou, dan lees ik maar verder. Als iemand het woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Zodat maar weer even gezegd is dat de vogelen des hemels, de vogelen, uit vers 4, een type zijn van de boze. Dat is makkelijk. En als het hier zo is, kon het ergens anders ook wel eens zo zijn. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van het mosterdzaad. Want daar komen de vogelen des hemels en nestelen in de takken van de mosterdboom. Wat helemaal niet bestaat, zo'n ding. Of helemaal niet zou mogen bestaan. Dat is een doorgeschoten mosterdstruik. Als het doorgeschoten is, dan is er iets fout gegaan. Ik weet er toch iets van, geloof ik. Nou ja, laat maar zitten. Die vogelen zijn er net zo goed een beeld van de boze. En als Abraham jaren daarvoor, want ik ga hier gewoon even heel snel doorheen, hè. Als Abraham jaren daarvoor het offer aan de Heer moet brengen en de hele nacht bezig is om vogels weg te jagen bij het offer, dan kunnen die zeker van zijn dat die vogels een beeld zijn van de boze. En hetzelfde geldt natuurlijk als in Daniël 4, vorige keer ook even aangehaald geloof ik, als in Daniël 4 zo'n boom staat. Het was kennelijk ook een mosterdboom, al staat het er niet bij. Die boom die heet daar Babel. Maar daar nestelen ook de vogelen des hemels in. Dat is precies hetzelfde verhaal. Die vogelen des hemels zijn de overheden, machten en tronen, heerschappijen en dat soort dingen. Uit Efeze 1 of uit Efeze 6 of zoiets. Dus de macht der lucht heet dat. De macht der lucht. En die rukt dat weg. Dat is gewoon de macht van de tegenstander. Die nemen het woord weg of ontkrachten het enzovoorts. En zo gaat het in de praktijk. Want inderdaad, ongeacht wanneer en wie, als die boodschap, als het evangelie gepredikt wordt, dan is het altijd zo dat een groot deel daarvan gewoon verdwijnt, weggenomen wordt, helemaal geen effect sorteert, wordt vergeten, het is er gewoon niet meer. Dat doet de tegenstander uiteraard, die dat woord van God wegneemt, zodat het geen effect heeft. Dat staat hier tenminste, hè? Als hij het woord hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt het weg, hetgeen in zijn hart gezaaid was. Want zo is dat precies. De gedachte is namelijk, en dat is een heel eenvoudige, als iemand iets hoort en niet begrijpt, of als hij iets hoort en het neemt geen plaats in zijn leven of in zijn denken, dan verdwijnt het er ook weer uit. Dan vergeet je het weer. Ik heb het bij mezelf vaak genoeg gemerkt, dat ik achteraf aantekeningen van me vond, nou dat is inmiddels lang geleden, want tegenwoordig verlies ik niks meer, maar sinds het computertijdperk, hè. waar ik achteraf aantekeningen vond. Dus een stapel briefjes had ik vroeger altijd. Daar vond ik een aantekening in, die waren duidelijk van mijn hand. Had ik echt zelf geschreven en ik wist absoluut niet meer hoe ik eraan kwam. En dat ik het ooit geweten had wat daar op de briefje stond. En dan heb ik het echt wel gehad dat ik het tegenkwam en denk, verdorie, dat had ik eerder moeten weten. Maar ik wist het eerder, maar het heeft gewoon niet, het is niet blijven zitten. Ik kon het toen niet plaatsen. Pas achteraf, na jaren, soms vind je het terug en zeg je, hé, dat was het. En dan vind je het terug. Ja. Maar het kan net zo goed zo zijn dat je dingen hoort en als je ze geen plaats in je leven kunt geven, als het niet aansluit, niet inpast, dan verdwijnt het. En zo kun je aan de Joden de Christus prediken, maar het past niet in hun systeem en dus vergeten ze het. Om over christenen dan nog maar te zwijgen. Want daar hebben we het al zo vaak over gehad. Goed, doen we niet meer. Dan gaan we even verder. Er stond dus in de verklaring, het is de boze die het wegrukt. Dan staat er, maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is. Dat is dus ondiepe grond, vers 20. Deze is degene die het woord hoort en dat er stond met vreugde ontvangt. Jawel. Mensen zijn meteen enthousiast. Maar u weet dat waarschijnlijk mensen die meteen ergens enthousiast voor zijn, zijn het enthousiasme ook meteen weer kwijt. Dat hangt van de wind af. In dit geval van het weer, van de zon dan. Dan verdroogt het ook zo weer. Ik heb lieve mensen die langzamerhand een bepaalde waarheid of overtuiging aannemen. Want hoe langzamer ze dat doen, hoe moeilijker het ook zal zijn om het weer kwijt te raken. En voor de techneuten onder u, als je een accu wilt laden, dan moet je dat langzaam doen. 20 uur, ja. Nou ja, goed. Hoe langzamer je het doet, hoe beter je hem vol krijgt. Hoe langer je zijn lading vasthoudt. Hoe dat komt, dat kan me helemaal niks schelen. Maar het is wel zo. En hoe makkelijker hij het aanneemt, hoe makkelijker hij het kwijt is. Dan hoor je het ook eens van onze broeder. Hoe was je namelijk weer? Nee, vorige keer heb ik jou gehad, broeder IJsma. Ik heb het. Ja, nou is het broeder Van de Veen. Maar allemaal uit Bolsward afkomstig, dus dat zit wel goed. Nou ja. Iedereen die makkelijk het woord aanneemt, zal het ook makkelijker weer kwijtraken. Iemand die makkelijker ergens voor open staat, die is zo lekker als een mandje, dus die is het ook zo weer kwijt. Dat is echt waar. Je kunt beter wat moeite moeten hebben om iemand iets aan te praten uit de schrift, want hoe moeilijker het erin gaat, als het erin gaat tenminste, maar hoe moeilijker het erin gaat, hoe moeilijker het er ook weer uitkomt. Dat is het. Dat is die ondiepe grond. Vaag genoeg. Mensen enthousiast. Nee, maar nou heb ik het gevonden enzovoorts. Nog een jaar later, wat lang is, nog een jaar later, dan zie je ze niet meer. Waar zijn ze gebleven? Ik kan zo een hele reeks namen opnoemen. Nou ja, de gezichten heb ik wel, de namen, dat duurt bij mij lang. Maar ik weet er een heleboel in ieder geval wat zo gaat. Hè? Ben zo weer kwijt. Werkt niet zo goed. Nou goed, dat is dus de steenachtige plaats. Hè? Waar het weinig wortel heeft en dan is het ook zo weer verdwenen. Er staat in vers 21, doch heeft geen wortel in zichzelf, maar het is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Let op dat er staat, heeft geen wortel in zichzelf. Hè? Want wat ik er straks al zei over die steenachtige plaatsen. In steenachtige plaatsen kan helemaal geen wortel schieten. Hè? Er is harde grond, daar komt het helemaal niet in. Dat is de gedachte van iemand ontvangt een bepaalde waarheid of boodschap of gedachte. Past niet in zijn systeem. Dus het verdwijnt er vanzelf weer uit. Dan heb je er waar het wel in het systeem past, maar die hebben maar een klein systeempje. Daar kan het dus heel gemakkelijk in, hebben nergens problemen mee. Hè. Zijn dus van die mensen die zeggen, we zijn blij dat ik geen kerkelijke achtergrond heb, dan hoef ik ook niet zoveel weg te gooien. Dat zeg ik niet. Dat zeggen zij mij. Hè. Ik ben blij dat ik dat niet heb, hoef ik niet zoveel weg te gooien, dan kunnen ze het zomaar plaatsen. Maar er zijn er natuurlijk ook in die categorie die alles makkelijk kunnen plaatsen, omdat ze helemaal niks bij zich hebben. Ze hebben helemaal geen systeem, kan er zo in. Maar daar heeft het ook geen wortel, daar zit het ook niet vast. Dus, als er wat tegenstand komt, is men het ook zo weer kwijt. Dat is de andere kant van het verhaal. Het hoeft niet zo te zijn, maar het is vaak wel zo. Nou. Dus wees maar blij als het bij u wel allemaal goed past. En als er wel een diepe grond is en een diepe wortel is. Want dan raakt u het zo makkelijk niet kwijt. Bent u niet zo makkelijk uit het evenwicht te brengen enzovoort. Dat is wat hier eigenlijk gezegd wordt. Dan heb je nog vers 22, die in de doornen bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze aion, vertaald met wereld, wat weinig uitmaakt overigens, zeker in dit vers. Maar de zorgvuldigheid van deze wereld, eigenlijk zorgvuldigheid van de eeuw, dat wil zeggen het doen en laten, de hoedanigheid van deze wereld. En de verleiding des rijkdoms, want het heeft met de wereld, de zienlijke dingen te maken, die verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Waarmee meteen maar weer gezegd is dat dit woord, en dit woord is koninkrijks, niet zoveel van doen heeft met deze eeuw. Dat is ook zo natuurlijk, want het koninkrijk van Christus is niet deze eeuw, maar de toekomende eeuw. Maar de boodschap van het koninkrijk ontvangen we in deze eeuw. En omdat wij zelf nog in deze eeuw leven, althans na de oude mens, lopen we het risico dat we die dingen van de toekomende eeuw te weinig aandacht geven. En daarom wordt het ondergesneeuwd, zeggen we dan in het Nederlands. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het verstikt wordt door alle onkruid wat uit deze tegenwoordige eeuw omhoog schiet. Waardoor we geen belangstelling hebben voor de toekomende eeuw. Ja. Zijn mensen die willen wel naar de hemel, willen ook wel christen zijn, maar zo laat mogelijk. Zullen ze eerst nog leven in deze eeuw. Ideaal is dan altijd de sterfbedbekering. Zo heet dat, wist je dat niet? Sterfbedbekering, ja, zo heet dat. Dan heb je alle tijd nog om alsnog tot geloof te komen. Dat is ook zo. Als je zo'n ding hebt. Sterfbed dus. Maar het is in ieder geval niet de bedoeling. Maar hoe dat ook zij, het risico is inderdaad dat de mens wordt meegesleept door de zorgvuldigheden van deze eeuw, oftewel door de verleiding des rijkdoms. Hij is gericht op de rijkdom, de uiterlijk van deze tegenwoordige wereld. Hij heeft het soms vrome verhalen bij ook trouwens, maar die hoef ik u niet te geven. En het resultaat zal zijn dat daardoor het woord verstikt wordt en in ieder geval het leven ook van die gelovigen eventueel onvruchtbaar wordt. Er zijn dus allerlei redenen waarom dat woord niet zijn uitwerking heeft, althans niet de volle uitwerking heeft. Hier wordt gesproken over verschillende fasen daarvan. Hè? Of helemaal niet, of een klein beetje, of dan iets meer, maar het wordt verstikt naderhand. En dan heb je ook nog de goede aarde, vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is. Deze is degene die het woord hoort en verstaat. Dan heeft het wel wortel in hem, hè? Kijk, dus tegenovergestelde van vers 19. Daar hoort iemand het woord des koninkrijks en hij verstaat het niet. Harde grond komt er niet in. Maar in vers 23 is het degene die het hoort en verstaat, begrijpt dus. En daarvan staat die ook vrucht draagt en voortbrengt. Hetgeen eigenlijk hetzelfde is, hè? Vrucht dragen en dan nog voortbrengen. Het is voortbrengen, maar het heet die vrucht dragen vanwege de gelijkenis. Hè? Want zo heet het bij het, laten we zeggen, de tarwe of zo. En dan staat er de 100, de ander 60 en de ander 30. Woud staat er dan achter. Wat ook een beetje vreemd is. We zijn trouwens geneigd te lezen als 160 en 30%. Weet dan? Jij niet? Oh, op je naam, hoe staat het? Nee, hè? Broeder, welke grond hebben we hiermee te maken? In welke grond is dat zaad gevallen bij jou? Wat is het voor grond? Heb ik ook nog. Heb ik ook niet gehoord. Ligt aan de grondsoort. Is dat zo? Nou, in ieder geval is het zo dat dat fout staat er niet bij. Er staat gewoon de 100, de ander 60 en de ander 30. He? Maar dat, als we nou dat 100-voudig dus nemen, dan moet ik zeggen dat dat inderdaad elders in de schrift wel voorkomt. Je komt er namelijk nog één keer tegen, dat is in Genesis, in de geschiedenis van Isaac. Leuke uitspraak. Genesis 26 vers 12 is dat. Maar staat Genesis 26 vers 12. En Isaac zaaide in datzelfde land en hij vond in datzelfde jaar 100 maten. Dat wil zeggen 100 eenheden. 100-voudig staat er in een andere vertaling. Nederlands niet. 100 maten. Want de Heere zegende hem. Andere vertalingen geven 100-voudig. Maar het maakt niks uit. Kennelijk is toch de gedachte die van 100%. Anders zegt het ook niks, de hele uitspraak niet. Als je niet weet hoe groot het land is, en je weet zelfs niet hoe groot een maat is, want dat staat er ook niet bij, wat zegt het dan, hoeveel eraf komt? Daar kun je niks mee, misschien is het dan wel weinig. Maar dat is kennelijk niet de bedoeling is kennelijk veel, dus ik houd het erop dat het toch iets betekent van 100%. Aan de andere kant is het zo dat de 100 altijd in de Bijbel in verband gebracht wordt met wat ik altijd noem het ingaan in het koninkrijk. Ik zeg ook wel eens het is geloof eigenlijk, maar het is omdat men door geloof het koninkrijk binnengaat. Maar strikt genomen is het inderdaad het ingaan het koninkrijk binnen. Dat is het bekende verhaal van het oog van de naald waar men doorheen moet. Want het oog van de naald, via het Hebreeuws, is dat een kof. En een kof is tegelijkertijd ook het cijfer 100. Zodat het oog van de naald per definitie een 100 is. Een Q. Onze letter Q is dat. En als je die netjes schrijft, dan kun je er ook nog met wat moeite een naald met een oog eraan in ontdekken. Hoewel het oog dan wel wat erg groot is. Maar niet groot genoeg voor een kameel. Maar goed. Hè? Over die kameel hebben we het later weer. Maar de 100 staat dus inderdaad voor de ingaan in het koninkrijk. De Q of de kof wordt staan een uitbeelding van. En verder is het bekende voorbeeld dat van de poort, de deur en de voorhang van de tabernakel. Die allen een oppervlakte hadden van 100. Vierkante L heet het dan, maar dat maakt me niet uit. 100. Dus, ja. De deur was 5 bij 20. Daar kwam je het voorhof binnen. Nee, de poort, sorry. De poort was 5 bij 20. 20 breed, 5 hoog. En zo kom je het voorhof binnen, de deur was 10 bij 10. Zo kom je het heilige binnen en het voorhangsel was ook 10 bij 10. En zo kom je dus het heilige der heilige binnen. En in alle gevallen levert het 100 vierkante L op als de aanduiding van de ingang. Waarna we in het Nieuwe Testament de 100 nog tegenkomen. Nee, in het Oude Testament nog even komen we 100 tegen bij de geboorte van Isaac. Want Isaac is de zoon van Abraham, de erfgenaam. Daar zou het koninkrijk moeten beginnen, van het zaad van Abraham, weet u wel. Typologisch althans. En die worden dus geboren als Abraham 100 jaar oud is. Heb ik dat hier niet gevraagd? Nee, hè? Ik heb u hier niet gevraagd hoe heette het 100ste schaap, hè? Dat weet ik niet, hè? Heb ik hier niet gevraagd, hè? Nee. Nou, waar moet ik nou naartoe? Want in het Nieuwe Testament heb je de gelijkenis van er waren 99 schapen. Was er één zoek, die moest eerst gehaald worden ook nog. Want ze moesten alle 100 het koninkrijk binnen, dan wel de schaapskooi. Maar nou de vraag was, hoe heet het 100ste schaap? Nee, dat is in Chinees. Dat doen we niet. Nee, gewoon Isaac. Want er waren 99 schapen. Toen was Abraham 99 jaar. En toen werd hem gezegd in het andere jaar. Vanaf nu op dezelfde datum. Zal Isaac geboren worden. Zal Sarah een zoon hebben. Toen barstte hij in lachen uit. Zijn vrouw ook trouwens. Want het was natuurlijk bijzonder humoristische belofte. Maar goed, dat even terzijde. Maar zo gebeurde ook. En toen dus Abraham 100 jaar was, toen verscheen daar Isaac. En dat is natuurlijk hetzelfde verhaal als van de 99 schapen en dan die ene, die 100ste. Want als je er 100 hebt, dan ben je bij de vervulling van alle beloften. En dan wordt het koninkrijk binnengegaan. Dat is de gedachte. En als je hier nou het woord des koninkrijks hebt en er is 100-voud vrucht, dan zit daar niet, wil het niet alleen zeggen 100%. Maar dat wil zeggen, dan gaat men het koninkrijk binnen en daarmee is het verhaal eigenlijk rond. Dan gaat alles die het woord ontvangen heeft, gaat inderdaad het koninkrijk binnen. Alle 100 schapen dus voor mijn part. Hè? Daar is op zich niet zoveel moeilijks aan. Waren het niet dat er staat 100 en dan bovendien ook 60 en dan nog een keer 30. Dat maakt het iets lastiger. En toch valt het wel mee. Dat denk ik altijd, achteraf denk ik het altijd. Achteraf denk ik altijd, valt wel mee. Weet je wel, loop je jaren over te praktiseren en achteraf zeg je dan, het valt wel mee. Want als je bij de 100 komt, dan is dat omdat je de 99 gepasseerd bent. En de 99 is op een of andere wijze een uitwerking van een 3. Ik weet niet of je dat zo gauw merkt. Het is 3x33 of zoiets. 3x3x11 of iets dergelijks. Hè? Maar het heeft iets met een veelvoud van 3 te maken. En 3 staat in de Bijbel voor de belofte. Belofte in het algemeen. Een 3 belooft wat namelijk. Nee, ja. Nee, ik ga het niet uitgebreid uitleggen. Maar een 3 belooft wat. Een 5 namelijk. En daarna ook een 8. Om het nog helemaal wat nauwkeuriger te vertellen. Maar 3 staat voor de belofte. Het makkelijkste is natuurlijk dat te onthouden aan de hand van de bedelingen. Omdat de bedeling van de belofte de 3e bedeling is. En dat we iets met een 3 te maken hebben, dat moet wel. Want die 100, zei ik al, is het oog van de naald. En dan moest die kameel, die moest daar immers doorheen. En een 3 is een gimel en een gimel is een kameel. Dus een 3 is eigenlijk een kameel. Dat kun je meteen zien. Want je schrijft natuurlijk een 3 zo, dat weet je. En dan heb je al een mooi begin van een kameel. Want daarna krijg je de 4 natuurlijk. En dan krijg je dus 1, 2, 3, 4. Dat zijn de 4 poten van de kameel. En dan kop en staat. Nou goed. Ja, dat is een melkgebied. Oh. Nou, ik weet het ook niet zo goed. Maar 3... Nee, ik doe het nou wat eigenaardig. Want, omdat ik er gewoon niet dieper op in wil gaan. Hè, maar onthoud het maar wel, want die 3... Hè, onze 3 is wel degelijk die 2 bulten van die kamelen, hoor. Belooft trouwens ook wat, want wat er beloofd is in die beschepping... die ziet er zo uit. Dus de andere helft van de 3, dan heb je dus een 8. Laat maar zitten. Maar in ieder geval, 3 staat voor de belofte. 3 heeft ook met die kameel te maken. De kameel, wat belooft de kameel ook alweer? Dat is een moeilijke. Kijk of je nog wakker bent aan het eind vanavond. Drink je 100 liter water? Dat scheelt veel in welke tijd natuurlijk. Want ik kan het ook namelijk. Maar ik doe er langer over. Hoewel ik er meer kan die 100 liter bier drinken, eerlijk gezegd. Maar de... Nee, niet op één naam. Nou, samen wel. Maar daar gaat het dus niet om. En wat belooft de kameel? Het is een schip, het is een schip. Dat is waar. Goed, wat belooft het schip dan? Wat belooft het schip dan? Ja, natuurlijk. Dat je aan de overkant komt. Als het een schip is, en het is een schip, daarom loopt hij ook met... Is het een stelganger, weet u wel. Die waggelt door de woestijn. Net als een schip. Dat is ook de bedoeling door een... Zandwoestijn is het dan. Dan kom je die beest belooft dat je op de andere oever aankomt. En als het een woestijn is van water, dan is het schip die komt op de andere oever. En als het een woestijn is van zand, kom je aan het eind in het beloofde land, kom je in Canaan aan. Dus de kameel belooft wat, namelijk dat je behouden aankomt aan de andere kant. That's all. Dus echt het hele verhaal. De kameel staat dus voor een belofte. En dat is een 3, en die kameel moet door het oog van de naald. Hij moet namelijk het koninkrijk binnengaan of zoiets. Hè. Normaal doe je dat via de 99, een veelvoud van 3, waardoor je de 100 binnenkomt. En dat is dan, dat zo gaat men het koninkrijk binnen. Maar nou, terug naar de 3. De 3 is dus de belofte. En 30, en die staat hier in dit vers. En 30 is ook de belofte. Het is een wat verder uitgewerkte versie van die belofte. Maar het is nog steeds een belofte. Die 0 erachter maakt wel enig verschil. Maar heus niet al te veel. De 30 namelijk is niet meer een kameel. Maar het is nu ineens een ossenstok geworden. Want zo is het vertaald als het in de Bijbel voorkomt. Een ossenstok. Maar eerlijk gezegd, dat is niet eens een goede vertaling. Het woord zelf namelijk. Van die, dat is een lamat of lamet. Limoet heb ik ook al eens gelezen en weet ik veel hoe ze het uitspreken. Maar dat is eigenlijk een stok die gebruikt wordt voor assen. Maar het is de stok zelf. Een speciaal ding. En de betekenis van het woord kun je makkelijk terugvinden als je beseft dat die lam met hetzelfde is lamat. Met een D aan het eind. En dat is het woord voor onderwijzen. Precies. Onderwijzen en slaan ook, hè? Ja, ja. Nou. Maar onderwijzen, want de gedachte is dat door die stok de os in beweging gebracht wordt. Of men de os er nou mee prikt of slaat, dat doet weinig te zaken. Het beest wordt ermee vooruitgebracht, hij wordt ermee gemotiveerd. Laat ik het zo, ik zal het netjes zeggen, in meer didactisch verantwoorde termen. De os wordt daardoor gemotiveerd. En er zijn heel wat leerlingen die ook gemotiveerd worden door één stok. En nou heb ik wat dubbel gezegd, want een leerling is namelijk ook een lamat. Dat is degene die het leren ontvangt, hè, die de leerling is. Maar het werkwoord staat ook voor het onderwijzen als zodanig. Het hele begrip heeft te maken met iemand wat vertellen, waardoor hij in beweging komt. Het heeft te maken met in beweging zetten. En dat is makkelijk te begrijpen. Drie staat voor een belofte. En als men die belofte hoort, dan blijft het een belofte, maar men zet zich in beweging. En dat is dan de 30. Oftewel, Abraham, God beloofde aan Abraham dat hij hem zou brengen naar het land wat hij hem wijzen zou enzovoort. En wat deed Abraham? Die was onderwezen door het woord van God. Dat is allemaal Lamed dus, of Lamad. En hij was een goed volgeling, Lamad, hetzelfde woord. En dus ging hij in beweging. Hij ging namelijk onderweg naar het land wat hem beloofd was. Bleef nog steeds de belofte, maar inmiddels was hij onderweg naar de vervulling daarvan. Nou, dat is 30. 30 is dus net als het 3, de uitbeelding van de belofte. Of degene aan wie de belofte gedaan werd, of weet je veel. Maar in ieder geval, zoiets. Vandaar dan ook dat diezelfde Lamed, die letter Lamed zelfs, nou wordt het Hebreeuwse les langzamerhand, een in het Hebreeuws als voorvoegsel voor een woord een richting aangeeft. Ergens naartoe betekent het dan. Dus als voorzetsel dan. Het wordt dan vertaald met naar, of tot, of voor, of terwille van, dat wil zeggen naar een bepaald doel toe. Dus een voorzetsel, dus wat beweging en richting aangeeft. Derde naamval, mijn vrienden, is dat. Derde naamval. Ergens naartoe, in beweging zijnde. Nou, dat is de prikstok, dat is het onderwijs, enzovoorts. En je vindt er een wat eenvoudiger Bijbels voorbeeld van, in die paar keer dat die 30... heel duidelijk genoemd wordt. Het makkelijkste is trouwens te onthouden de 30 in verband met diverse leeftijden van de Heer Jezus, van Jozef en van David. Andere volgorde, hè? Jozef, David en Jezus. U voelt wel, Jozef en David zijn allebei weer een type van de Heer Jezus. En alle drie begonnen hun officiële openbare optreden, zal ik maar zeggen, op 30-jarige leeftijd. Daar komt de zaak in beweging. Of daar zetten zij de dingen in beweging. Dat kan ook. En bij Jozef gebeurde dat uiteraard. Die zette de dingen in beweging toen in Egypte. David zette de dingen in beweging toen hij koning werd in Israël. En de Heer zette de dingen in beweging toen hij inderdaad onderwijs begon te geven. Lamed, Lamad enzovoorts. En discipelen rond zich verzamelden, die heten net zo in het Hebreeuws. Leerlingen, Lamad of Limud of weet je veel hoe ze dat... Ik heb ook bij de Hebreeën zelf heb ik heel verschillende uitspraken van die woorden gezien, zodat ik me daar al lang niet meer druk over maak. Nou, dan hebben we in de Bijbel nog wel eens 30 kamelen ook, maar dat zal u wel begrijpen, hè? 30 kamelen is vanzelfsprekend natuurlijk, 30 kamelen. Ik heb ze nooit bij elkaar gezien, maar dat hoort zo. 30 kamelen natuurlijk, hè? Een kudde, hè? Nou, je hebt toch een concordantie, staat het allemaal in. 30 kamelen. Moet je er een hebben? Genesis 32, vers 15. 30 kamelen, bijvoorbeeld. Maar daar ga ik verder niet op in. Wat ik alleen maar zeggen wil is dit. Dat deze 30 dus gewoon iets te maken heeft met de belofte. En ik ben dan ook geneigd te zeggen dat aangezien het bij de 100 en bij de hele gelijkenis gaat om het ingaan in het koninkrijk, dat 30 wel degelijk aanduidt dat degene aan wie het beloofd is ook daadwerkelijk het koninkrijk binnengaan. En dan denk ik met name aan Abraham en zijn zaad. Dus gewoon aan Israël. Dat gaat het koninkrijk binnen. Want, ja, ik heb het schema weer van bord gehaald, maar in verband met die verborgenheid hebben we te maken met het ingaan in het koninkrijk van de gemeente en van Israël en van iedereen die nog leeft. Het overblijfsel dus, van alle volkeren. Bij 100 denk ik uiteindelijk aan alle volkeren. Men gaat allemaal binnen. Bij 30 denk ik, het zijn degenen die het beloofd zijn. Dat is Israël. Hebben we de gemeente nog niet gehad? Wat voor getal kiezen we daar nou voor uit? Het dubbele. Want wij gaan ook het koninkrijk binnen op grond van de belofte aan Abraham. Alleen met dit verschil, dat we zelfs een dubbel deel krijgen. Dat is het verhaal van die dubbele drie. Van die dubbele derde. De drie is altijd een dubbele, weet je wel. Daar die twee bulten enzovoorts. Er zit altijd een dubbelheid aan vast. Die dubbelheid is de gemeente. Maar ook in die zin dat de gemeente zelf een dubbelheid is. Omdat de gemeente net zo goed beschouwd wordt als zaad van Abraham. Maar dan speciaal als de eerstgeborene. En de eerstgeborene krijgt het dubbele deel. En zo kom je terecht bij een 60. Die staat hier dan ook. Ja, ik loop eigenlijk van mijn tijd af, maar goed. Je hebt het risico dat ik het volgende keer weer eventjes vertel, maar dan zal ik het heel vlug doen, hè. Maar die 60 is dus het dubbele dan. Dat moet dan slaan op de gemeente. Maar 60 kennen we als de letter of het cijfer Samek. En een Samek is een slang. En als niemand mij verder vraagt, hoezo slang, dan zeg ik, en de slang is een type van Christus. De verhoogde slang denken wij dan vooral aan. En als we aan de verhoogde slang denken, dan denken we aan Christus aan de rechterhand Gods, in wiens positie wij delen. En dan komt er nog bij dat de, ja, dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar dat die Samek, die 60 in het Hebreeuws dus, niet alleen een slang is, eigenlijk is hij twee slangen. Maar goed, dat is te moeilijk om uit te leggen, nou, dat zal ik niet doen. Maar die dubbelheid zit daar wel degelijk ook in. Waar er nog bij komt dat die slang ook wordt uitgebeeld. Eigenlijk als de bekende slang, als armbandje, weet u wel. De slang met staart in zijn bek. Dus dat is de slang die de eeuwigheid tot stand brengt. Dat is uiteraard gewoon een type van Christus. Ja. Je hebt trouwens ook een slang met twee koppen uit de oudheid. Dat is de slang met het eerstgeboorterecht, vanzelfsprekend. En anders heb je nog wel de slang met de dubbele tong. Dan zeggen we, dan liegt die, maar dat hebben we van de Indianen geleerd. Hm? Maar je kunt ook zeggen, dat is links en rechts, dat is oud en nieuw verbond. Want het woord van God is inderdaad een dubbelheid. Oude verbond en een nieuw verbond. Doodwater en levend water, of hoe het allemaal maar heten mag. Bediening des doods en bediening des levens.